Welkom bij aflevering 36 van de Groeimannen podcast, de ontmoetingsplek voor mannen die persoonlijke groei omarmen. In deze aflevering duiken we in de wereld van haptonomie met haptotherapeut Bert Adelsen. We gaan in gesprek over de rol van aanraking, gevoel en lichaamsbewustzijn in het leven van mannen. Waarom leven zoveel mannen voornamelijk in hun hoofd? Hoe kan een beter contact met je lichaam bijdragen aan meer ontspanning, zelfvertrouwen en diepere verbinding in je relaties? Bert deelt zijn inzichten over hoe haptonomie helpt bij stress, emotionele blokkades en het ontwikkelen van een sterkere intuïtie. Daarnaast bespreken we hoe lichaamsbewustzijn een rol kan spelen in vaderschap, werk en persoonlijke groei. Een inspirerende aflevering voor mannen die nieuwsgierig zijn naar hoe ze minder vanuit hun hoofd en meer vanuit hun gevoel kunnen leven. Het is leuk om jou eerst even de eerste vraag te stellen die ik altijd vraag aan iedereen. Mm-hmm. Of je kan vertellen wie Bert is. Dus wie is Bert? Vraagteken.
Jazeker. Thanks. Ik ben Bert, 63 jaar. In mijn werkzaam leven werk ik als haptotherapeut in een eigen praktijk in Zwolle. En daarnaast ook nog wat werkzaamheden voor een opleidinginstituut. Het Boswijk Instituut, dus transpersoonlijke therapieopleiding.
Dat zit hier in Doorn, toch?
Dat zit hier in Doorn.
Ja, dat is hier om de hoek.
Ja, gaat wat meer. Werkt wat meer op het gebied van systemisch. En waarbij ook, zeg maar, problemen in het leven die je zo tegenkomt, niet alleen maar, zeg maar, dienen om opgelost te worden, maar ook dienen tot persoonlijke groei. Hè? Dus door er echt naar te kijken.
Om ermee te werken.
Het leven is eigenlijk een soort van spiegel.
Ja, om ermee te werken.
En daar, nou, ja, dan word je natuurlijk op je pad, kom je daar van alles in tegen. En dan is het heel, heel belangrijk ook, nou ja, daar werkelijk ook naar te kijken.
Ja.
En te kijken wat dat over jou vertelt en wat je daaruit kan leren. Ja.
Nou, misschien ook wel iets om eens daar te kijken of er nog wat mensen rondlopen die misschien eens hier aan tafel willen komen. Wat was jouw aanleiding om met haptonomie te beginnen of daarin bezig te gaan?
Ja, nou, het heeft mij vooral. Ik werkte als fysiotherapeut in een ziekenhuis en een collega van mij deed dat werk. En ik zag dat zij gewoon hele mooie dingen deed, zonder dat ik het heel goed kon snappen. En toen ben ik daar zelf wat meer in gaan verdiepen en heb daar ook ervaringen op gedaan in het werk als of in het ondergaan van haptotherapie.
En daar, dus je hebt het met haar ondergaan, dus je nam deel aan, zeg maar, zonder dat je het de opleiding had gedaan, zeg maar. Dus.
Ja, ik wil natuurlijk ook een beetje weten hoe het in elkaar zat.
Ja.
Dus daar. Ja, dan is de ervaring het meest voor de hand liggend. Want je kan het allemaal wel snappen. Maar in die ervaring vond ik me heel erg aangeraakt en uitgenodigd om te komen met mezelf.
En wat bedoel je dan met, voor de luisteraar, van wat bedoel je met komen, een uitnodiging om te komen met jezelf? Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik ben natuurlijk vooral opgegroeid met het idee dat ik mijn best moet doen om een goed mens te zijn. Een soort van geconditioneerd, dit is goed en dit is niet goed.
En, vanuit de opvoeding.
Vanuit de opvoeding. En nou ja, daar horen een aantal dingen bij die je dan niet mag laten zien. Terwijl ze wel onderdeel zijn van jou.
Kun je daar eens van, als je daar bereid toe bent voor de luisteraar, om daar een voorbeeld van te geven? Wat mag je voor jou, dus vanuit jouw conditionering, bijvoorbeeld minder laten zien? Of werd minder uitgenodigd?
Nou, boos zijn werd al heel snel gezien als brutaal.
Ja, en ongewenst gedrag.
Dus eigenlijk ongewenst gedrag. Ja. Dan heb je jezelf niet in beheer. Of je moet jezelf wat beheersen.
Ja.
En nou ja, niet dat dat direct in zo'n eerste sessie naar voren.
Nee.
Maar wel. Dat ik gewoon oké ben zoals ik ben. En niet dat ik aan allerlei verwachtingen moet voldoen om oké te zijn. Of moet presteren. Dus dat was gewoon heel fijn ook om te voelen. dat ook in het contact, ook in het, met name de haptotherapie werkt ook via de aanraking. Dat je in de aanraking gewoon kan voelen, iemand is er en je kan je verhaal doen en er is geen oordeel. Het is niet iets van, oh, maar het is niet oké.
Okay. Is dat dan een soort van gevoel van, je zegt de uitnodiging om met jezelf te komen, maar dat het ook eigenlijk iets is wat voor heel veel mensen eigenlijk een soort gemis is al heel lang. En dat het dan heel fijn is om daar even in te kunnen leunen of in te kunnen, of ja, van rust in te kunnen vinden of zo?
Ja, als ik voor mezelf spreek, mm-hmm, ik vond het altijd heel fijn om gewoon, ja, even zo'n sessie was dan zo'n moment even voor mezelf.
Een soort terug in je lichaam of zo? Of?
Nou ja, we zitten als mensen heel snel in ons hoofd. Mm-hmm. We vinden van alles en we denken over van alles. En we moeten keuzes maken, beslissingen nemen. En daar,
we vinden ook nog eens dingen van onszelf en precies, van de buitenwereld.
Precies. Ja. Dus, en dat doen we vaak toch veel meer vanuit ons hoofd. Vanuit wat handig is, wat verstandig is, wat logisch is.
Overtuigingen, dit, dat.
Precies, ja, precies. En, maar echt stilstaan bij wie ben ik en wat vind ik lastig, wat kom ik tegen, waar zit nog pijn of waar durf ik niet zeg maar echt te komen met mezelf of durf te komen met waar ik last van heb of waar ik gemis in voel, dat soort dingen.
De kwetsbaarheden bijvoorbeeld.
Dat gaat heel erg over kwetsbaarheid.
Ja.
Ja, dat schoof ik altijd een beetje aan de kant. Dat is niet heel handig om daarmee te komen. Dan,
en daar voelde je in die ontmoeting met die haptonomie, voelde je eigenlijk meer een soort van uitnodiging om, ja, daar juist wel mee te komen.
Ja, precies. Precies. En dat ook helemaal oké is. En dat ik daar mijn eigen antwoord op mag vinden. Hè? Van, kijk, als ik boos ben, dan zegt dat natuurlijk ook iets over waar ik
geraakt ben.
In de onstroom in geraakt,
ja,
wordt.
Ja, ja, ja.
En dat gaat vaak ook over dingen waar ik mezelf in tekort gedaan voel. Of waar ik me geen recht gedaan voel. Of waarin ik niet in gezien of gehoord word. En dus daarmee te komen en daar dan in gezien en gehoord te worden, zonder dat daar direct iets van gevonden wordt. Dat is gewoon heel, vond ik heel fijn.
Ja.
En dat gaf me een beetje zicht op, nou ja, allereerst op mijn eigen pijn en mijn gemis. En hoe ga je, hoe breng je dat dan vervolgens in je volwassen leven? Hoe zorg je daarin voor? Of hoe neem je daar verantwoordelijkheid voor?
Dat is misschien wel een mooi inderdaad. Dus eerst de kennis mee maken, het aankijken en daarna het beetpakken of het oppakken.
Ja, want dat gemis gaat natuurlijk heel erg over oud. En voor je het weet, projecteer je het op je partner. Of nog erger
op je kinderen. Ja.
Dus ik had laatst een cliënt die vertelde over haar partner. Die zoveel moeite had met haar zoon. Jaar of 10, 11, die een beetje onhandig was, niet echt lekker in het team, op het voetbalteam functioneerde. En hij zag dat toch ergens een beetje als een afspiegeling van zichzelf. Dus als een soort van krenking van zijn eigen ego. Want
ik heb gefaald.
Ja, zo van, goh, ja, het is heel fijn als je zoon de sterren van de hemel
voetbalt. Ja, ja.
Dat je dan kan zeggen,
kijk, dat is mijn zoon.
Dat is mijn zoon.
Dat is mijn product.
Dat is een heel ander verhaal. Als die een beetje onhandig doet, en die helemaal lekker in de wedstrijd zit.
Ja.
En ja, om daar dan ook helemaal, zeg maar, oké mee te zijn.
Ja.
En dat in ieder geval niet te voelen als een soort van falen.
Ja. En zelfafwijzing.
Dat merk je natuurlijk als kind ook. Dus als je voelt dat je vader, toch een beetje ongelukkig is na de wedstrijd. En niet blij is met je hoe je gespeeld hebt. En dat je ziet dat het ook hem iets doet.
Ja, dan ga je dat de grote kans dat je daar ook een stukje van gaat voordat je dragen.
Ga je of stoppen met voetbal. Dan denk je van, daar kan ik mijn vader niet mee plezieren. Of je probeert heel geforceerd daar toch wat in te bereiken.
Ja, ja.
In beide gevallen is het natuurlijk heel, heel pijnlijk.
Ja, ja.
Nee, dus daarin heb ik ook mijn eigen verhaal opgehaald. Hè, mijn eigen geschiedenis opgehaald. En ik weet nog goed dat ik, nou ja, ook toen ik mijn ouders een keer thuis kreeg op een verjaardag van mijn zoon. Ik denk dat mijn zoon iets van 5 of 4 was. En dan kwam mijn vader zo thuis bij mij en die zag zo'n beetje de inrichting en hoe we het allemaal op orde hadden, eigenlijk niet op orde hadden, zag hij zo aan. En toen zei hij iets van, zo heb ik jou niet opgevoed, hè? Zo heb ik jou niet opgevoed. En toen zei ik, nee pap, dat klopt, zo heb je mij niet opgevoed, ik doe het anders. Ja. Er was een soort van, ik heb me dat niet eens voorgenomen op, door het werk wat ik gedaan had, kon ik opeens dat zeggen.
Ja, dat is wel sterk hoor.
En het was klaar en over. Hij is nooit meer daarop.
Nee, dat was duidelijk. Ja.
En ik voelde ook een soort van bevrijding. Eigenlijk heb ik eigenlijk gezegd van hoe het voor mij is en hoe ik het wil.
Ownership gepakt.
Precies.
Ja, mooi.
En ja, dat was wonderlijk. Dat
En dat heb je echt dankzij die...
Dat vermoed ik.
Ja, precies.
Je weet nooit zo goed.
Of het 100%.
Zelf en op een gegeven moment voel je steeds beter. Ja, maar ik wil het anders of ik voel het anders. Maar dat vervolgens nog tegen je vader zeggen.
Ja, dat is stap 2, hè? Ja.
Je weer eventjes...
Even op scherm zet.
onder de neus drijft dat je het eigenlijk niet goed doet.
Ja, dat is klopt. Maar dat was voor jou dus ook een soort overwinning op jezelf. Dat je eigenlijk van, hey, wacht eens even. Ik heb stappen gemaakt.
Precies.
Ja.
En daarvoor deed ik veel meer, ging het uitleggen. Hè, van dat we druk hadden en dat we het allemaal niet zo op orde konden krijgen.
Verhaaltjes maken, ja.
Hè, of ik werd een beetje nukkig. Zo van en jij altijd met je commentaar en zo. Dus dan ging ik de strijd aan.
Ja, ja.
Maar nu kon ik gewoon zeggen, zonder de strijd aan te gaan, zonder me te verdedigen, zonder me uit te leggen. Gewoon, hey, zo is het. Zo doe ik het.
Punt. Ja, dat is mooi.
Fijn.
Mooi voorbeeld.
Ja.
Toch denk ik wel goed, hè, want de meeste, mogelijk dat er veel luisteraars nog nooit van haptonomie hebben gehoord. Hoe zou je het in, ik ga hem toch proberen, in 1 zin omschrijven?
Ja. En dan val ik direct stil.
Want je hebt natuurlijk al een heel mooie inleiding nu gegeven.
Ja, nou ja, ik wil wel een poging wagen.
Ja, ja.
Haptonomie gaat natuurlijk allereerst over het gevoelsleven. Hè, van contact te maken met je eigenheid. En tegelijk gaat het ook over contact en verbinding. Dus contact met jezelf. En van daaruit ook
contact met de ander.
Met de ander.
Dus van binnen naar buiten.
En daar zit de verbinding. En daar zit eigenlijk ook je vrijheid. Hè? Van, goh, mag ik mij zelf laten zien aan jou, aan de wereld? En mag ik dat doen zonder dat ik iets van mezelf hoef terug te nemen?
En ik vind het een mooie omschrijving. Ik heb dan nog 1 verduidelijksvraag. Ook omdat ik me ook kan voorstellen dat sommige mensen dit dan even om het scherp te zetten. Dan moet ik eigenlijk bijna zelfs mijn eigen woorden even goed zoeken. Zoals je het nu omschrijft, is dat dan een... Het gaat over gevoelswerk. Wat je zegt, hè, jezelf eigenlijk gewoon echt even jezelf kunnen zijn zonder dat er een oordeel is, dus even eigenlijk even doorzakken onder je conditioneringen, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar ik kan me voorstellen dat dan het doel van haptonomie wel is om dat te ervaren, maar dan ook vervolgens daarin dat mee te nemen weer de wereld in, zeg maar, en niet dat het een soort van dat allemaal achter gesloten deuren gebeurt en dat het dan is, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat het wel de bedoeling is dat je dus daar kennis mee maakt. Eigenlijk wat we net al aan je hand van jouw voorbeeld zeiden, dat je het leert. Je leert aankijken wat er aangekeken moet worden. Maar dat je het ook dan de handvatten krijgt om het beter te pakken. Zodat je het ook in de buitenwereld daar ook echt mee aan de gang kan. Om het daar ook te laten zien.
Ja.
He, dus dat je niet traint achter gesloten deuren voor achter gesloten deuren.
Nee.
Maar dat je traint achter gesloten deuren om het vervolgens in de buitenwereld, klopt, in het stadion ook te laten zien.
Klopt. Dus je zou kunnen zeggen, aptherapie is eigenlijk een reis naar binnen. Hè, van wie ben je nou echt?
Ja.
Hè, even los van je conditioneringen. Maar daar moet je eerst bewustzijn over krijgen. Ja. Dat moet je eerst gaan ervaren. Hè, want je kan, hè, dat doen we natuurlijk heel vaak in ons leven, ook in deze samenleving. Dat we maar doorgaan, omdat dat van ons verwacht wordt.
Ja.
De illusie van de maakbare wereld.
Ja, niet stilstaan.
Huppakee.
Ja.
Het is niet zeiken, niet zeuren.
Ja. En door. Ja.
En daar word je een soort van vertrouwd ook mee met die manier van leven. Dus het stoort je ook niet echt.
Nee, het wordt je habit totdat je naar de trein die ontspoort, zeg maar.
Precies. En dan denk je, shit, waar heb ik mezelf in de steek gelaten?
Ja.
En dan moet je eigenlijk weer terug naar van ja, in dit geval naar je lijf.
Ja.
Van waar zit ik? En want dat doen we vaak als we echt ons best moeten doen. Dan gaan we hoog zitten. Hè? Dan gaan we ons een beetje wat
oh ja, in de ademhaling
investeren. Aanspreken in kom op. Hè?
Ja. In de overcompensatie noem ik het wel eens.
Ja, ja. Ja. Dus dan voel je dat je dat niet vanuit jezelf kan doen.
Ja.
Vanuit je basis. Maar dat je daar iets voor moet aanspreken. Ja. Wat eigenlijk. En zeker als je dat voortdurend doet, waar je ergens op een gegeven moment nekt.
Ja, zeker. Ja.
En dus je gaat in het werken ook steeds voelen waar als je het over dingen deelt of als je in een contactoefening in de ervaring komt, waar raak ik mezelf een beetje kwijt? Of waar ga ik eigenlijk een beetje weg van mijn basis?
Ja.
Weg van mezelf.
Dus daar word je heel, je wordt eigenlijk op een uitnodigende manier eigenlijk om dus kennis te maken met heel veel patronen die je hebt onbewust eigenlijk. Ja. Omdat het gewoon letterlijk vanuit het lijf zichtbaar wordt gemaakt.
Precies.
Aan je hoofd, even in die zin.
Ja.
Dus we gaan niet vanuit het hoofd snappen wat het lichaam doet. We gaan vanuit de ervaring begrijpen wat.
Heb je hoofd natuurlijk wel bij nodig.
Ja, nee, klopt.
Bewustzijn
bij
nodig.
Ja.
Maar nee, ook heel.
Ja. Nee, maar om het onderscheid te maken dat sommige therapievormen zijn natuurlijk heel veel vanuit het praten, hè, vanuit de cognitie. En dit is echt dus een wezenlijk ander vertrekpunt.
Ja, je gaat echt de ervaring in. Je gaat echt de ontmoeting aan met de therapeut of ik als therapeut met de cliënt. En daarin gebeuren dingen en daarin refereer ik steeds naar het lijf. Gewoon, wat gebeurt er aan je lijf? En wat we heel goed kennen is als we iets eten wat we niet lekker vinden, dan krijgt het niet door de strot.
Nee, nee.
Als je iets lekker vindt, dan glijdt het er allemaal vanzelf in.
Ja,
hè?
Ja herkenbaar.
En vroeger heb ik geleerd van dat er, dat als ik zei van het eten is niet lekker of ik vind het niet smaken, dan zei mijn moeder altijd van ja, het is gewoon gezond eten. Dus je eet maar gewoon op.
Je eet gewoon je bord leeg. Dat die herkenning. Ja.
Zorg maar dat het lekker smaakt.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus er bestaat geen vies eten.
Nee. Herkenbaar. Ja.
Dus we leren ook over onze eigen wat niet oké is of het niet goed voelt. Daar gaan we toch heel vanzelfsprekend overheen.
Ja, en dit is natuurlijk allemaal een heel klein voorbeeld, maar precies, dit doen we ook met de grote dingen.
En dat doen we ook in relaties.
Dat je
dus op een gegeven moment denkt van, ach, nou ja, vooruit, ik doe het wel eventjes. Terwijl je eigenlijk met een soort van chagrijn doet.
Ja.
En op een gegeven moment is het ook heel fijn als je zegt van, joh, dit past mij niet.
Of nu even niet, ja.
En dat kan in een relatie betekenen dat een ander dat pijnlijk vindt of daarvan schrikt of dat naar vindt, dan kun je het dan over hebben.
Ja.
En dan kan dan ook zeggen van, oh ja, snap ik wel dat je dat vervelend vindt, maar dit is gewoon niet mijn cup of coffee, weet je wel?
Ja, maar je gaat wel voor jezelf staan.
Ja.
Ja, want een ander, een ander doet het niet voor je.
En daar word je duidelijk.
Ja, precies. Want een ander gaat het niet voor je doen.
Nee. Want als je voor de... Ik moest altijd zo lachen. Ik kreeg hier een voorbeeld van een situatie waar een man op de verjaardag van zijn vrouw altijd een bos chrysanthemen meebracht.
Een chrysanthemen, even een bloemen. Een
bloemen, ja. De meest lelijke bloem, waar ik het woord heb. In ieder geval geen romantische bloem.
Oké, geen rozen. Geen
rozen. En ja, zij vond, ja, zij had toch zoiets van, ja, weet je... Nog, het is natuurlijk vanuit het hart. En
ja,
hij bedoelt het goed.
De intentie is goed.
Dus zij zegt van, ja, prachtige bloemen. Wat betekende dat hij steeds weer met die chrysanthemen kwam. Ja, en hoe langer het duurt. Dus ja. Na 30 jaar ga je niet meer tegen je man zeggen van...
Ja.
Eigenlijk vind ik die bloemen helemaal niet mooi.
Eigenlijk vind ik die klote bloemen al 30 jaar al lelijk.
Maar ja. Dat gaat dan niet meer. Nee. Maar
zulke simpele dingen kunnen ze zo inslijten, zeg maar.
Ja, in een relatie, vooral ook in die roze periode, wil je natuurlijk altijd...
Lief gevonden worden, ja, aardige vermogen. Ja,
en als je niet echt die slag maakt naar ja, wie ben ik nou en wat vind ik nou echt
belangrijk, mooi, ja.
Dan heb je een groot probleem op een gegeven moment. Ja.
Nou, het is wel grappig, hè? Sommige luisteraars zullen het niet weten, maar ik heb voor afgelopen weekend heb ik bij Hilbrand Westra de Parsifal als mannen het weekend gehad, het eerste weekend.
Ja.
En daar was ook een hele mooie boodschap, inderdaad. Als je al niet voor jezelf gaat staan voor de kleine dingen, dan doe je het ook niet voor de grote dingen.
Precies.
En dat die vond ik wel treffend, ja.
Ja.
Dus als je al niet aangeeft wat je voelt of wat je vindt bij de meest kleine, bijna niets zeggende dingen,
ja.
Dan doe je het vaak ook niet bij de grote dingen.
Nee.
Dus het is belangrijk om voor jezelf te gaan staan, want niemand gaat voor jou staan.
Precies, Haptherapie is natuurlijk niet, zeg maar, hè, je leert niet over jezelf en dan hou je de deuren dicht, hè? Dus het is een reis naar binnen om eerst te ontdekken wie ben ik en jezelf op te halen in je eigenheid.
Maar ook daarmee dan naar buiten
te trekken. En dan vervolgens daar in zichtbaar te worden naar de buitenwereld.
Ja.
En dat is natuurlijk de meest spannende.
De beproeving. Ja,
ja, want daarin daar moet je echt, zoals je zegt, voor jezelf gaan staan.
Ja, ja.
En in plaats van je staande te houden in het leven, is het heel fijn dat je op een gegeven moment gewoon zichtbaar wordt en staat voor dat waar jij van bent en voor wilt gaan. En waar je zelf, hoe zeg je dat, waar je in gegrond voelt.
Ja.
De waarde die je hebt uitdraagt.
Ja. Ja, misschien is het wel mooi om nu dat stuk te pakken. Hè? Lichaamsbewustzijn voor mannen.
Ja.
Dat was een van de thema's die we even wilden beetpakken.
Ja.
En net in de voorbespreking zaten we al even te kletsen. En toen kwamen we op vaderszonen, moederszonen en agressie en schaamte.
Ja, ja.
En toen hadden we het gevoel van, nou, voor mij hebben we hier al de kapstok te pakken.
Ja,
kun jij iets...
Ja, dat was voor mij ook een eye-opener, Matthijs.
Ja, dat is mooi. Kijk, wat kan toevoegen aan het gesprek.
Yeah.
Ja, nee, maar kan jij de luisteraars meenemen vanuit jouw kijk op deze thematiek? Agressie en schaamte. Wat zegt bijvoorbeeld jullie vak erover? Hoe kijk jij er zelf naar? Hoe passen jullie toe? Kun je ons daar eens in meenemen?
Ja, ja. Nou ja, het vak zegt er in principe niet zo heel veel over. Behalve dan dat we allemaal behept zijn met conditioneringen. En dat we daar, door echt naar binnen te gaan en de dingen aan te kijken waar je eigenlijk bent vertrokken van jezelf. Om daarmee aan de slag te gaan. En bij mannen in het bijzonder gaat het wel over het thema agressie en schaamte. En dat heeft in mijn optiek te maken met dat mannen nog steeds, ook vandaag de dag, geconfronteerd worden met een mannenbeeld dat sterk moet zijn. Dat moet presteren. Dat er iets moet neerzetten in het leven. Hè, carrière maken, et cetera. Zo'n mannetje staan.
Ja, je moet wel heel veel inderdaad. Als je het allemaal opsomt, dan is het bijna niet te doen.
Precies. In ieder geval, en daar zit ook heel veel waardering op. Dus er is wel, hè, ik kom zelf uit een tijd waarin sowieso niet zo geluisterd werd naar je. Omdat mijn ouders echt dachten en in die tijd ook dachten van, zo hoor je een kind op te voeden. Dus als een kind dan wat tegensput, dan moet je dan...
Dan moet je even doorduwen.
Even begrenzen. Dat hij gaat luisteren. En dat hij de volgende keer...
Niet meer vraagt.
Netjes in het gereel blijft. En nu is er wel veel meer ruimte voor vrijheid. En mogen jongens ook wel komen met hun verdrietjes, maar... is nog steeds wel het beeld van kom op. Ik hoorde het laatst nog bij mijn buren. Dan was een jongetje van 5, 6. Die moest even huilen. En zei, kom op, je bent nu toch een grote vent. Hè? Nu niet gaan huilen. Weet je wel zo?
Ja.
En nu was dat ook een beetje dreinen. Dus op zich is dat ook wel oké, dat je onderscheid maakt tussen echt verdriet. En een beetje dreinen.
Ja.
Een beetje manipulatief tranen.
Wat kinderen ook heel goed kunnen doen, hè? Ja.
Heel goed. Dus in die zin mag je dat ook best wel begrenzen.
Ja.
Maar het is wel goed om weer te realiseren dat nog steeds... Dat mannenbeeld... Kijk ook maar naar films en naar tv.
Social media niet te beginnen, want dat is echt helemaal een drama.
Precies. Ja, en op de echt, weg. Ja. Weet je, het is allemaal veel masculine...
Maar niet authentiek, zeg precies. Maar. Het is heel in de overcompensatie, precies. Zeg maar. Schreeuwerig.
Precies.
Ego gedreven.
Ja.
Maar als je dus zoekende bent, dan weet je soms niet beter. En ik herken dat ook van een paar jaar terug. Dan denk je van, dat is allemaal... Dan ga je toch een beetje dat overnemen, zeg maar.
Nou ja, dat is in ieder geval het voorbeeld.
Ja, want heel veel andere voorbeelden heb je niet.
Nee, dat klopt. Ook denk ik, de vaders zijn wel wat meer aanwezig. Althans, ze doen meer in de opvoeding. Tegenwoordig heb je niet meer zo'n klassieke... constructie van de vrouw is thuis en de man werkt.
Nee, het aantal vaders hier in Bolden en Zeist... die met de bakfiets de kinderen naar de school brengen... die is aanzienlijk groter dan toen ik kind was, zeg maar.
Precies.
Ja, absoluut.
En je ziet nog steeds vaders met heel veel... die zijn dan wel thuis en aanwezig... maar dan zitten ze achter hun mobiel of... zijn ze met andere dingen bezig, dus echt aanwezig.
Ja.
Dat is nog weer een ander verhaal.
Dat is een ander verhaal, inderdaad, ja.
Ja. En dan zie je dus als je terugkijkt naar het jongetje... jij had het over vaders, zonen en
moederszonen. Ja.
Dat bij de een wordt het een moederszoon in de zin van dat hij zich gaat aanpassen... gaat zorgen, braaf zijn, netjes binnen de lijntjes kleuren... Dat is zoals ik dat ook een beetje heb geleerd. En je ziet natuurlijk ook jongens die op een gegeven moment dan de strijd aangaan. Dus de rebel worden. Juist een beetje in de competitie gaan. En daar ook, zeg maar, zeker in de puberteit de strijd aangaan met hun vader. En als die vader dan... daar niet op een goede manier mee omgaat. In de zin van echt stilstaat. En echt ook die laag daaronder aanspreekt. Van goh, hè, waar ben je nou zo boos om? En waar word je nou in geraakt? Hè?
Want daar gaat het uiteindelijk.
Precies.
Toch?
Ja. Maar vervolgens eventjes wil laten weten dat hij nog steeds de man in huis is. Hè? Dan krijg je natuurlijk een heel andere dynamiek.
Ja.
En dat soort jongens die...
Ja. Maar die voelen zich uiteindelijk niet gehoord. Uiteindelijk.
Precies. En die kunnen dan juist wat doorslaan in de agressie... of in de machtsstrijd, in de competitie. Die kunnen ze minder goed hun verlies nemen, bijvoorbeeld.
Ja.
Zijn snel verongelijkt. Nou ja, als je zo een relatie instapt... Ja, dan heb je snel een probleem.
Daar wordt het al snel ingewikkeld, denk ik. Ja.
Als je dan ook nog een vrouw hebt die daar ook een soort van bang voor wordt. Ja, dan krijg je natuurlijk al heel snel een hele...
Ja, aparte dynamiek krijg je dan. Ja.
Die zich gaat aanpassen. En waar het echte contact niet aangegaan wordt.
Ja.
Ja. En maar, omgekeerd heb je dat natuurlijk ook bij mannen die dus... zeg maar vanuit die brave modus op gevoed worden, die dus heel snel ook een soort van schaamte ontwikkelen. Van, oh ja, maar dit kan ik me niet voorloven te doen. Of,
ja, ik mag niet te veel laten zien.
Ik mag niet te veel ruimte nemen. Ja. Ik mag niet mijn plek innemen. Ja. Ik moet toch een beetje zeg maar afstemmen, voelen of het wel kan of niet kan. Dus die komen weinig met hun eigen mannelijke kracht.
En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hoe jullie dan als haptonomen, moet ik dat dan zeggen?
Haptotherapeuten.
Haptotherapeuten.
Haptonomen is een beetje de mensen die werken vanuit coaching, training.
Ja.
En daar de haptonomie
in meenemen.
Meenemen.
Ja. Ja. Maar hoe werk je daar dan mee? Want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Hè? Van, in principe wat we nu hebben belicht, dat is denk ik voor veel mensen te volgen.
Mm-hmm.
Je hebt het in het begin ook gehad over die ontmoeting. Mm-hmm. En dat je dus via het lichaamswerk mensen daarmee bewust laat worden. Maar kun je dan bijvoorbeeld eens een voorbeeld geven van iemand die bijvoorbeeld een tijdje al bijvoorbeeld bij jou heeft gelopen. En dat je op een gegeven moment dus echt ziet dat iemand echt meer ook zijn ruimte en zijn plek kan innemen. Of kan je dat bijvoorbeeld vanuit je eigen persoon belichten bijvoorbeeld hoe dat proces is gegaan?
Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Zowel over cliënten als over mijzelf. Wat je eigenlijk doet is mannen veel meer in het werk. Kijk, ze komen natuurlijk niet voor niks bij je. Hè? Ze komen niet omdat het heel goed gaat. Ze komen dan wel, ze hebben gedoe met hun vrouw. Hun vrouw heeft het gevoel dat die mannen hun niet begrijpen, hun niet aanvoelen. Dus dan komen vrouwen met hun verhaal. Mannen zijn snel met oplossingen. Dat fixen we wel.
Ja.
En die denken van ja, ik doe toch mijn best. Ik ben er voor je. En in alle opzichten ben ik toch een goede man voor je. Hè? En het wordt niet gewaardeerd, wordt niet gezien. Ze krijgen altijd weer te horen van ja, je begrijpt me niet en je snapt me niet. Dat laat zich ook voelen in bed.
Ja.
He, ze komen niet meer aan hun gerief, om maar zo te zeggen. Ja. Vrouwen hebben die emotionele verbinding nodig. Willen voelen dat ze gezien worden. Ja, en die mannen, die slaan de plank mis. Nou ja, dus soms sturen die vrouwen dan de mannen naar de therapeut. Je moet toch maar aan jezelf werken. Maar het zijn tegenwoordig steeds meer mannen die echt
uit zichzelf
komen.
Ja, ja.
Maar je ziet het ook in het werk. Dus dat ze dus in het samenwerken ergens vastlopen. En dat ze dus steeds in die competitie gaan. Steeds op inhoud discussiëren. In plaats van zichzelf melden in ja, dit raakt me. Dit vind ik niet fijn.
Ja.
Zoals je, of hier kan ik niet. Hier voel ik niet dat ik daar achter kan staan. Dat is
een hele andere manier van jezelf in contact brengen, hoor.
Precies.
Wat je nu beschrijft.
Precies. En vaak zie je dat er dan wel verbinding ontstaat. Dan zeg je, waar loop je dan op vast? Of wat vind je dan lastig? En dan krijg je een hele andere discussie. Of een heel andere gesprek. En wat ik vroeger altijd heel erg lastig vond, was als ik dan in mijn werk overrold werd door een arts of zo. Van ja, we gaan het.
We gaan linksaf.
We gaan linksaf. En wat jij zegt, dat klopt gewoon niet. Dus dat werd dan ook vaak op die manier gezegd. En nu kan ik. Ik werk nu natuurlijk niet meer onder een arts, maar in de tijd dat ik dat nog wel deed, kon ik echt op een gegeven moment zeggen van hey, dit voelt niet goed. Hier kan ik niet achter staan. Op deze manier kan ik niet werken met een cliënt.
Nee.
En als die arts dan zei van, nou ja, dat snap ik. Daar kan ik ook wel iets in voelen. Van wat heb jij nodig om daar dan wel, zeg maar, een vorm in te vinden waarin je met die cliënt kan werken? Of moet je dat dan gewoon niet doen? Daar was dan altijd wel ruimte voor. Dus het was gewoon heel fijn. Dus je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je kon wel, zeg maar, dat verschil in mening of in opvatting, dat kon je wel op een bepaalde manier.
Maar hoe heeft dan bijvoorbeeld, welke processen hebben daaraan bijgedragen dat je dat op een gegeven moment?
Dat ik veel meer vanuit mijn kwetsbaarheid, vanuit mijn gevoelslaag.
Wat eigenlijk ook prachtig is.
Ja. Dus ik laat veel meer zien wat ik lastig vind.
Ja.
Ik kan ook veel meer makkelijke vragen van, goh, ik ik loop hierop vast. Kun je met me meekijken? Ja. Dus ook het steun vragen. Waar natuurlijk een dingetje op zat, want ik moest het altijd alleen doen. Ik moest een sterke
jongen zijn, ja.
Sterke jongen zijn, flinke jongen zijn, heette dat vroeger.
Ja.
En dus op alleen was vaak een zat vaak waardering. Kijk, hij doet het helemaal zelf, helemaal alleen. Terwijl juist jij in het voorgesprek hadden we het over hoe fijn het is dat je als mannen ook bedding kan geven aan elkaar. Hè? Dus dat je voelt van...
Hey, dat je rugdekking krijgt, ja.
Ik
sta niet alleen voor.
Ik voel me gesteund, me bekrachtigd door mannen. En
dat heeft dat proces voor jou echt gegeven, zeg.
In feite gaat het eigenlijk over dat ik in bepaalde stukken mijn vader heb gemist. En dat heb ik echt in dat proces kunnen ontdekken. En dan kan je vervolgens boos om worden. Je kan ook het met je vader erover hebben. Maar als hij dat dan niet begrijpt of daar in niks te geven heeft, dan is het heel fijn dat je dat dan bij mannen kan halen. Dat je daarin, dat wat je vroeger ontbeerd hebt, dat je dat in het contact met mannen weer kan voelen. Daar zelfs weer door gevoed kan worden.
Ja, dat is mooi. Kan je nog eens iets wat meer licht schijnen op zo'n proces, zeg maar? Want je gaat er dan op een gegeven moment mee aan de gang. Dan word je wat bewuster. Mm-hmm. Maar het gaat niet vanaf de een op andere dag, zeg maar. Hè, verander je. Dat gaat heel geleidelijk, zeg maar. Kan ik me voorstellen dat je langzaam...
Het begint bij voelen waar je dingen uit de weg gaat. Hè? Dus, oh ja, maar dat durf ik niet. Of dat vind ik spannend. Of daar schaam ik me voor. Of ze zien me al aankomen met als ik dit ga roepen.
Ja, dat. Hè? Ja, ja.
Ja, en dan ga je dat helemaal afpellen. Van, ja, wat is dat dan?
Wat zit daaronder?
En waar ken je het van? Dat ken ik van vroeger bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En dat, daar zit natuurlijk ook pijn op. En die pijn ook helemaal doorleven en doorvoelen. Dus tot tranen toe.
Hè? Ja, ja.
En daar ook in dit geval als eerste persoon je therapeut in toestaan dat te zien. Maar ook in het opleiden als tot haptotherapeut ga je die processen ook aan met elkaar als groep. Ja. Hè? Dus wordt het heel erg gewaardeerd als je komt met dat je dingen lastig vindt of dat dingen je raken.
Ja.
Of dat je iets niet snapt. Hè? In plaats van dat direct...
Dat je dan jezelf... Ja, exact. Ja.
Ja. En dus dat zijn allemaal dingetjes die bijdragen aan dat je steeds makkelijker jezelf
kan laten zien. Ja.
Ook in je kwetsbaarheid, ook in je niet kunnen. En als je dan ook merkt dat heel veel meer mensen, dat mensen daardoor dichter bij je kunnen komen. Dus juist in dat alleen doen. Doe je mensen ook van je weg.
Ja, ja. He, dat is echt goed.
Heel veel mensen zeiden tegen mij, die Betty, die hoef je niet te helpen. Want die
cheft het zelf wel.
Die weet zichzelf al te redden.
Ja, ja.
Dus ergens, terwijl je er juist zoveel behoefte aan hebt om gezien te worden, om gewaardeerd te worden, dan krijg je dat juist veel minder. Juist op het moment dat je je kwetsbaar toont, of in ieder geval, dat is mijn ervaring, dat ik me veel meer kwetsbaar heb laten zien, niet het allemaal wist en het niet allemaal kon, dat heel erg...
Bevorderlijk is eigenlijk, ja.
Dat maakt dat mensen dichterbij komen en daarin de verbinding te voelen. En dan is dat heel raar, dan voel ik me veel bevrijder en vrijer in zijn wie ik ben. Terwijl je eigenlijk een beetje meegekregen hebt dat vrijheid vooral ontleend wordt aan het helemaal alleen doen.
Ja, onafhankelijk zijn. Ja, wat je zegt, dat je dan het gevoel hebt van als ik het alleen doe, dan kan ik zo meteen die gouden plak ontvangen, zeg maar.
Ja.
Terwijl dat wel volledig voorbij gaat aan wat je zegt, dat dat stukje verbondenheid, zeg maar.
Precies. Want,
ja, hoezo alleen, zeg maar. Precies. Er is niemand die iets alleen doet, bijna. Zeg maar.
Precies. Precies.
Of iets daadwerkelijk voor elkaar krijgt, alleen. Zeg
maar. Ja, sommige, en dat kan wel eens een keer. En het is ook prima dat je daar een keer de credits voor krijgt. Ja. Van,
maar als je hele leven vanuit die overtuiging gaat leven, dan wordt het een heel ander verhaal.
Het wordt een heel eenzaam leven.
Ja. Maar wat zie jij dan, dat is dan misschien ook wel interessant, ook misschien, wat zijn dan bijvoorbeeld veel voorkomende patronen die je dan tegenkomt, bijvoorbeeld bij mannen, zeg maar. Is dat dan ook vooral dat, hè, dat soort van dat gevoel van ik moet alles alleen doen, zeg maar. Is dat iets waar we als mannen met veelvuldige overtuiging waar we mee rondlopen, zeg maar?
Mannen komen vaak met, ik doe het ook nooit goed. Of ik kan het nooit goed doen.
Okay.
In relatie tot een
partner bijvoorbeeld. Ja.
Zo van, ik doe zo mijn best. En ik word daar niet op gewaardeerd. Dus als een vrouw of een partner. Ik herinner even vanuit vrouw-man model. Als een vrouw dan zegt van, goh, daar heb ik je in gemist. Dan komen mannen vaak met, ja, maar dit heb ik gedaan en dit heb ik gedaan. En dat zie je allemaal niet. Hè? Dus
er zit ook, maar dat is,
er zit een soort van ongelijkheid.
Ja, maar dat, nou raak je wel. Want dat is ook nog een stukje wat wel interessant is. Is dat is eigenlijk een kinddeel.
Ja, dat is een ontzettend kinddeel.
Ja, maar misschien is het wel goed. Er zijn al wel wat voorgangers hier geweest die daar ook al wat over gezegd hebben. Maar misschien is het ook nog wel eens goed om dat vanuit jouw perspectief te belichten van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk dan? Als wij als mannen dat soort dingen zeggen. Ik herken het hoor. Ik ben er ook zelf helemaal schuldig aan.
Het gaat niet over schuld.
Dus ik herken het wel. Maar wat gebeurt er dan nou eigenlijk? Als je vanuit die.
Nou, je wordt eigenlijk geraakt in een oud stuk. Hè? Wat in het in hier en nu, in het volwassen stuk, zich manifesteert. En dat, die geraaktheid, die is vaak wat groter dan, zeg maar, het voorval eigenlijk.
Wat er...
Ik bedoel van, ja. Mensen kunnen soms echt boos worden om iets waarvan je denkt, nou, kan het nou dat je daar zo boos over wordt? En dat is dan vaak een pijnding van vroeger.
Alsof je dan, zeg maar, dat korstje van dat wondje begint te trekken, zeg maar. Nou, zoiets.
Precies. Ja. Dus dat is echt hartzeer.
Ja.
Kom je weer eigenlijk wordt dat ik zeg altijd het verongelijkte jongetje, of eigenlijk het niet geziene jongetje, het eenzame jongetje, wordt weer wakker.
Ja, wordt wakker.
Die zo zijn best doet, die altijd geprobeerd heeft te zorgen voor zijn moeder, flink te zijn. En dan krijgt hij vervolgens toch weer, dan doet hij toch iets weer niet goed. Of je hebt niet gezien dat je partner een nieuw jurkje aan heeft, of verse bloemen op tafel heeft gezet.
Ja.
En daar ga je dan naar voorbij. Je kunt er van allerlei voorbeelden bedenken.
Ja.
Maar daarin wordt dan iets geraakt. En vaak is dat een soort van, het loopt al een beetje op, hè? Dus,
maar daar zit de koker al, ja,
dus
vol.
Dus als je op je werk dan ook al gedoe hebt gehad, en dan ontplof je. En dat is dan vaak maar een heel klein dingetje.
Ja.
Maar dat zit er vaak, als je dat afpelt op iets wat, nou ja, wat altijd al een soort van vanuit vroeger gevoelig is geweest.
Maar ook wat dus niet aangekeken is. Waarvan weggelopen is.
Nou ja, eigenlijk dan. In ieder geval het niet aangekeken, of niet altijd weggelopen, want soms ben je er gewoon niet bewust van.
Je bent er dan onbewust misschien bij weggelopen. Misschien,
precies.
Ja, en voorbij gelopen misschien, ja.
Ja, en als kind kon je ook niet anders, want je zit in, je bent afhankelijk van je ouders. Wij als menssoort zijn het enige diersoort wat de eerste jaren hulpeloos wachten of we voeding krijgen.
Hulpeloos, poepend en plassend en krijsend.
We kunnen niet bewegen,
helemaal niks.
Echt grote ellende.
Dat is echt ellendig, ja. Ja, dat klopt. Maar kun je dan nog eens, misschien is het ook wel interessant ook voor de luisteraar om, het komt hier wel eens vaker voorbij, hè, dat kleine jongetje, zeg maar. Ja. Maar dat, als ik met kerels in gesprek ga, en ik neem de woorden kinddeel of word ik voor wat in mijn mond, dan zie ik vaak van mannen, wat zeg jij nou? Dat landt niet helemaal. Kun je eens toelichten hoe kan het nou dat we, zeg maar, als volwassen kerel, ja, eigenlijk wat ons te doen staat is ook om te zorgen voor dat kleine jongetje wat eigenlijk in ons leeft, zeg maar. Hoe kan je dat nou, hoe moet je dat nou zien, zeg maar?
Nou ja, kijk, als er pijn is, zoals we dat in therapeutisch jargon noemen, niet door werkt is of geheeld is.
Gevoeld is.
Gevoeld, doorvoeld, ja. Noem het maar, geef het maar woorden. Maar dat je er echt bewustzijn op hebt gekregen en dat je... En vaak krijg je dat pas na gedoe, dat je dus eigenlijk, nou ja, wat ik zelf, zeg maar, in mijn begin volwassen tijd heel erg had, ook in de relatie, dat ik heel erg graag gezien en gehoord wilde worden, maar dat ik daarop zat te wachten. Dat ik niet, als ik dat zo voelde, dat ik dan zei van, goh, hè, bijvoorbeeld, ik had iets gedaan waar ik ook graag in wilde delen en de ander wilde laten zien dat ik daar een soort blij van ben. Dan zat er toch een soort klein jongetje in mij die eigenlijk wilde dat ik daar niet, dat ik niet zelf de beweging hoefde te maken, maar dat zij mij zag in,
ja,
dat ik daar blij om was. En dat zeg, oh, wat heb je dat mooi gedaan.
Of een schouderklopje of iets. Ja,
hè,
ja.
Dus, maar dat geldt ook voor als ik zeg maar niet lekker in mijn vel zat. Dan vond ik het heel fijn dat mijn partner zei, oh joh, gewoon zit je niet zo lekker in je vel? Kan ik wat voor je doen? En zo. Dus, en dat was eigenlijk het kleine jongetje wat vroeger ook, zeg maar, zo zat te wachten op mama, die hem zou zien in wat er allemaal niet lekker zat. En daar werd ik dus niet in gezien. Dat neem je wel mee. En eigenlijk kom je dan in een relatie waarvan je denkt, hé, er is eindelijk een partner, die ziet me wel. En dat is die roze wolk ook. Nou, hè, dus dat is een soort van heling, lijkt. Maar de echte heling zit, dat je op een gegeven moment ontdekt van, ja, ik heb het bij mijn moeder niet gehad en nu projecteer ik het op mijn partner.
Ja. Ja.
En later misschien ook op mijn kinderen.
Ja.
Daar hadden we het net al.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk niet oké.
Okay, nou ja, want je gaat voorbij aan je verantwoordelijkheid.
Precies, dan besteed je eigenlijk dat kleine jongetje uit. Of je vindt eigenlijk dat je partner daarvoor moet zorgen. Of dat je kinderen dat op een bepaalde manier moeten rechtbreien. En eigenlijk gaat het om dat jij de verantwoordelijkheid voor neemt. Ja. Dat je dus gaat voelen, oh ja, dat kan ik niet bij die neerleggen. Daar heb ik zelf voor te zorgen. En dat wil niet zeggen dat je het alleen moet doen. Dus als je geraakt wordt in iets, kan je dat ook melden. Kan je zeggen, goh, ik word hier ongelooflijk geraakt door die opmerking van je. Die raakt precies waar ik vroeger
zo
ingepest ben of zo.
Ja.
Dus,
het gekscherend doet het me soms denken dat, zeg maar, alles wat je vroeger, zeg maar, dat zo in gedrag, hè, bent gaan aanleren. Want je zegt, als de triomf uitblijft en dan ga je, zeg maar, steeds gekkere dingen doen om dan maar wel kijken of je die medaille ergens vandaan kan halen. Ja. Zeg maar, bij je moeder of bij je vader.
Ja, ja, ja.
Maar wat je zegt, dan ben je gewoon op een gegeven moment gewoon volwassen. Hè? Zover je dan fysiek volwassen bent. Maar projecteer je het gewoon vervolgens gewoon klakkeloos op je leidinggevende, op je collega's, op je partner en op je trainer van je sport. Het is echt alsof je, hoe zeg je dat? Jouw hele kijk op de wereld nog steeds eigenlijk continu met een soort zoekertje, continu aan het scannen is van waar kan ik die medaille halen? Heel onbewust, zeg maar.
Ja, dus het is een soort behoeftigheid.
Een behoeftigheid,
niet eens zo bewust is. He, dus het is heel fijn als je die wel bewust hoort. En dat je daar dan op een gegeven moment veel meer mee komt vanuit verlangen bijvoorbeeld. Of vanuit gemis.
Ja, maar daardoor doen we dus ook heel veel dingen die eigenlijk helemaal niet
de
dingen zijn die we willen doen. Maar gewoon de dingen zijn die we denken. Of
de dingen die we aangeleerd hebben. Zoals je precies zo mooi zegt. Die je als kind geleerd hebt om te overleven, om wel, zeg maar, die verbinding, een soort van verbinding te houden, wel de waardering te oogsten die je als kind zo behoeft.
Ja.
En die maakt je zo je eigen.
Ja. Hè?
Dus het is een soort overlevingsstrategie die je nog steeds gebruikt. Maar op het moment dat je hem niet bewust bent, dat je een soort jas aangetrokken hebt.
Ja.
Waar je eigenlijk zo, je weet niet anders meer, zo ben ik en zo zie ik eruit.
Ja. Voor hetzelfde,
zo doe ik.
Klopt.
Maar die jas is eigenlijk niet meer helpend en al helemaal nee. niet meer.
En dan zit je in één keer met je winterjas op strand, zeg maar.
Bij wijze van
met 30 graden. Ja, ja, precies. Ja. En dan sla je de plank een beetje mis.
Precies.
Ja, herkenbaar.
Dus het is heel fijn als je die jas uit kan doen en jezelf weer kan laten zien en jezelf er een ook kan dragen. Dus dat je niet meer die bevestiging zo nodig hebt van de ander.
Maar daar word je ook een stuk steviger van.
Daar word je heel veel steviger van. Ja, en het grappige is, op het moment dat je dat dan ook voelt.
Ja, dat is het, hè. Ja.
Dan merk je ook dat je. Ah, van ik hoef niet meer voortdurend uit te reiken.
Nee, want je leunt continu eigenlijk naar anderen toe.
Ja.
Om daar iets te halen. Terwijl het eigenlijk gewoon. Je hebt het al. Je kan het gewoon bij jezelf
doen. Het zit zo in je lijf al.
Ja. Maar dat is inderdaad iets. Mensen die dit nu luisteren of kijken, die kunnen dit wel aanhoren. Maar uiteindelijk is de boodschap: ga het voelen.
Als je dit mist, ga in de ervaring. Want je kan er van alles over bedenken.
Ja.
Alleen die overlevingsmechanismen, dat zijn vaak mechanismen die veel meer gestuurd worden vanuit het reptiele brein. Dus die doe je al voordat je er erg in hebt.
Ja.
En het is zo belangrijk dat je. Leert dat te herkennen, steeds eerder te herkennen. En daar op een gegeven moment jezelf ook steeds beter in te beheren, te dragen.
En wat je zegt, dus dat betekent dragen is ook ownership pakken.
Ja. Ik denk dat mannen niet geleerd hebben om echt verbinding te maken met het hart. Je komt dan niet in de ontmoeting. Dus dan weet ik nog steeds niet. Je kan vertellen wat je van dingen vindt. Je kan zeggen, ik heb een marathon gelopen in die tijd. Daar kan ik waardering voor voelen. Maar ik weet nog steeds niet wie Matthijs is.
Nee.
Wat hem gedreven heeft om die marathon te doen. Wat hij daarmee beoogt. En waarom hij vervolgens nog weer een nieuwe prestatie wilde neerzetten. En op het moment dat jij je laat kennen vanuit, god, dit raakt mij, of hier word ik ontroerd door, of hier word ik ongelooflijk blij van, of hier word ik opgewonden van, dan denk ik, oké, zo zit jij in elkaar.
En dat is ook, je laat jezelf laten zien.
Precies. En dat hebben dus mannen, denk ik, minder geleerd. En nog steeds leren ze dat onvoldoende. Dus ze leren ook geen taal. Het is ook de gevoelstaal. Dus taal geven aan wat je voelt.
Ja.
Daar vinden mannen ook ingewikkeld.
Ja.
Over het algemeen. Vrouwen kunnen dat veel makkelijker.
Ja. Het vocabulaire is af en toe ver te zoeken of moeilijk te vinden. Ja.
Precies. Ja. En als je al als man het moeilijk vindt om je kwetsbaar te tonen, je hebt ook nog eens geen gevoelstaal. Je gaat dan ook nog stotteren of hampelen. Ja, dan denk je, nou, laat maar.
Ja.
Ik koop wel een bos bloemen en dan maak ik het wel goed met mijn vrouw.
Ja, precies. Maar dat is uiteindelijk
een hapje uit eten.
Reisje. Precies, maar dat is het er niet. Hè? Nee. Het is niet het hapje eten. Het is. Ja, ik heb soms het idee, en dat zeg ik gekscherend hoor, maar ik heb soms het idee dat mijn vriendin Aisha, dat ze meer haalt uit het feit dat als ik even 5 minuten echt even vol aanwezig ben en gewoon er ben, dan het etentje waar we een beetje zo. En,
precies, wat gezegd.
Soms misschien hebben we de illusie inderdaad dat het met dingen kunnen fixen. Maar het is niet hetzelfde als aanwezig zijn, zeg maar.
Precies.
En ik heb soms het idee dat vrouwen echt helemaal, een soort van die batterij die gaat op de snellader, als ze even contact kunnen maken met je hart, zeg maar.
Zo fijn. En precies wat jij zegt. Ja. Het gaat zo over die aanwezigheid, over die presentie.
Ja.
Is die er ook?
Ja.
Is die aanwezig? Is die beschikbaar? Hè?
Ja.
En is die ontvankelijk voor wat je vertelt? Of hoort hij je wel en zegt ja. En vervolgens komt het niet binnen.
Nee, of je bent er maar half, weet je wel. Ja. Je bent gewoon.
Ja, dus het is heel fijn als je. En meld je dan. Het is op zich ook helemaal niet erg als je een keer zoiets hebt van ik kan er even niet zijn. Omdat je van alles in je hoofd hebt zitten wat even. Prioriteit heeft, maar meld dan. Ik wil graag naar je verhaal luisteren, maar nu eventjes niet. Dus ik heb even lekker bij zitten.
Ja, de batterij is precies. Ja, dat herken ik, ja.
En dat doen wij dus ook niet.
Te weinig. Ja, ik heb het echt moeten leren. Ja, ik heb het echt moeten leren, hoor.
Ja.
Ja, nu pas zeg ik het ook echt van, ja, na zo'n weekend bijvoorbeeld met die mannen, ja, dan ben ik echt wel even een paar dagen herstellende. Dan geef ik ook wel aan van, joh, verwacht even geen quality time. Ja. Hè? Die afstemming is denk ik, ja, ik doe dat nu even gekscherend, maar het is wel heel belangrijk, want het geeft ook een signaal af. Inderdaad. Want als je je vlag niet opsteekt, ja, heb je maar zo misschien een partner die heel erg gaat zoeken en gaat trekken aan je. Maar,
nou ja, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Inderdaad, dat je dan in de modus komt van invullen en aannemen. Hè?
Oh, en dat kunnen we heel goed. Ja. Ja,
zelf. We denken, oh, daarmee waard. Dat het helemaal niet afgestemd is.
Nee.
Helemaal niet kloppend is. En omgekeerd gebeurt het natuurlijk ook. Hè? Dus dat vrouwen dingen van je over gaan nemen.
Ja.
Voor je zorgen. Terwijl je daar eigenlijk zelf voor hebt te zorgen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja,
dan word je een soort van klein gemaakt.
Ja.
En dat is een dynamiek die natuurlijk regelmatig voorkomt. Dat je regelmatig niet meer getrouwd bent met je partner, je vrouw, je minnaar. Minnares.
Ja.
Maar dat je opeens een moeder thuis hebt.
Ja,
Of dat jij het kleine jongetje wordt thuis.
Welke advies of welke tips zou jij willen geven aan onze mannelijke luisteraars naar aanleiding van dit gesprek?
Laat je aanraken.
Wow, is mooi. Punt. Laat je aanraken. Zou je hem nog willen toelichten of wil je hem daarbij laten?
Ik wil hem daarbij.
Oh, dat is mooi, hoor. Heel goed, laat je aanraken. Ja. Ja, dan gaan we naar de vraag-estafette. En de vorige vraag was van Hilbrand Westra.
Mm-hmm.
Eigenaar van de School voor Systemisch Bewustzijn.
Mm-hmm.
En zijn vraag was, hou je van mannen?
Ja. Ik kan natuurlijk niet wegkomen met nee, hè?
Nou ja, je kan ook zeggen nee, maar dan ga ik zeker vragen om een toelichting, inderdaad.
Nee, maar
ja.
Ik hou heel erg van mannen. Maar wel... zeg maar, wel een hele reis daarin moeten maken. Want vroeger vond ik mannen eng.
Want dat is natuurlijk de vraag ook voor de luisteraars die de vorige aflevering niet hebben geluisterd. Denk van, wat is dit nou voor een rare vraag? Maar daar gaat om inderdaad van verbinding met mannen.
Verbinding met mannen, ja. Zeker. Dus, ja. Dus,
nou, kun je dan,
dat is het fijnste wat me overkomen is.
Nou, kun je dan iets toelichten over, want kijk, mannen eng vinden, ik kan me voorstellen dat veel luisteraars dat nog wel ergens ook nog wel voelen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar hoe zag ongeveer die reis ermee? Wat waren belangrijke stoppunten in die reis, zeg maar, om dit nu te kunnen zeggen van ja, ik hou van mannen, punt.
Nee, in mijn opgroeien, ja, was waar ik met jongens of met mannen deelde, was vaak de kleedkamer en het voetbalveld. Ja, dat is echt een beetje mannetjestaal. Hè? Dus even heel plat te zeggen, over wijven en over auto's gesproken. Ja, daar vond ik me zo niet in thuis. En daar vond ik me zo eigenlijk eenzaam in dat stuk. Dat ik vooral de weg zocht naar vriendinnen en later ook naar de vrouw veel meer trok. Omdat ik daar veel meer me veilig vond in de verbinding. Maar ik heb wel gemerkt dat ik ergens in het mannenstuk iets ontbeerde. Dat heb ik ook in mijn relatie hier gemerkt. Dus ik heb echt, ook na mijn scheiding, heel veel moeten inhalen.
Op het mannendeel?
Op het mannenstuk. Ik miste echt een beetje de power om echt te staan voor mezelf. Gewoon mijn plek in te nemen. En daar heb ik echt het mannenwerk voor nodig gehad.
Ja.
En daarin heb ik ook ontdekt dat ik in heel wezenlijke stukken mijn vader heb gemist.
Ja.
He, hoe goed hij ook zijn best heeft gedaan om een liefdevolle vader te zijn. Zijn liefde was er zeker, maar bepaalde hele wezenlijke momenten waarin ik graag, zeg maar, de backup van hem had gehad. Van, goh, ga de wereld in. En als je me nodig hebt, dan ben ik er. Dat heb ik wel heel erg gemist.
Ja. Ja, nou, dat zullen wel een paar luisteraars zijn die dit herkennen, denk ik.
En nu ook in het mannenwerk, als je dan in die mannenenergie, we hebben het er voor de tijd eventjes over gehad. Wat een enorme power.
Ja, dat is echt niet normaal.
Vanuit.
Ja. Ja.
Oh, daar voel ik me zo vervuld en zo belichaamd als
man. Gevoed ook. Ja,
ja, het is echt zo fijn.
Ja. De volgende gasten zijn, moet ik het goed zeggen, Jeroen en Jesper. En dat zijn twee trainers,
mm-hmm.
begeleiders van het Parsifals Men programma van Hilbrand. Dus een soort doorlopend mannenprogramma, mm-hmm. wat mm-hmm. onder de school voor systemisch bewustzijn hangt. Nou, ik heb je natuurlijk al in het begin voor het gesprek al een klein beetje tipje van de sluier gegeven van wat we daar allemaal hebben gedaan. Dus eigenlijk heb je twee gasten aan wie je de vraag kan stellen.
Ah, ja.
Dus welke vraag zou jij willen stellen aan Jesper en Jeroen?
Nou, wie was jouw voorbeeld waarin jij je eigen man zijn hebt kunnen spiegelen?
Mooie vraag. Ja, voor beide heren.
Voor beide heren.
Voor beide heren, ja. Mooi.
Als ik een van mijn opleiders is Wiebe Veenbaas. Die heeft mij systemische opleider. Die zou zeggen, waar ben je als man wakker gekust?
Ook een mooie.
Ook een mooie.
Een mooie, hè? Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En dan bedoel ik met man echt
ja.
Het man zijn zoals wij hier gesproken hebben.
Ja, snap ik. Ja, mooi. Mooie vraag. Tot slot. Heb jij nog boekentips voor ons? Boeken die mogelijk een impact hebben gemaakt voor jou of jou in je proces, in je reis?
Jazeker.
Een keer mooie inspiratie hebben gegeven?
Ja. Ja? Nou, de bestseller die elke man die bewust wil leren leven en bewust in zijn man zijn wil stappen. Daar is het boek van De Terugkeer van de Koning van Tom van der Kroon. Een
hele mooie.
Is een must.
Een must.
Is een must. Om die
goed echt, luisteren, mannen. Dit is een must.
Echt te lezen. Die gaat langs de archetypes waar je dus als man ook aan kan spiegelen. En dat is echt nog steeds heel actueel. Ook in deze tijd.
Is tijdloos.
Ja, het is echt een tijdloos boek. Ja. Ja. Maar misschien nog wel actueler als op het moment dat het geschreven is. Want nu in deze tijd vraagt het denk ik veel meer om nog meer te gaan staan voor je eigen waarde.
Ja.
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 En een ander boek waar ik zelf heel veel aan gehad heb, waar ik ook een training heb gevolgd, is bij Robert Masters in Amerika. Is een psychotherapeut die zich heel erg bezighouden heeft met mannenthema's rond het thema schaamte en agressie. En dat boek heet To Be a Man.
To Be a Man.
En er zitten ook prachtige werkjes bij of in beschreven en die je met jezelf kan uitwerken.
Oké, mooi.
En je dus eigenlijk ook iets rond thema's die je nog zeg maar in de weg zitten om werkelijk helemaal vol uit te komen met je man zijn, met je mens zijn. Echt een heel waardevol boek.
Een waardevol boek, ja. Ja. Oké, okay, mooi. Mooie tips. Dus die zullen we ook zeker wel op de website zetten.
Leuk.
Tot slot. Voor de mensen die daar behoefte aan hebben, of misschien wel iemand denken naar dit gesprek van, ik ken wel iemand die Bert zou kunnen gebruiken. Je hebt het druk, dus er is al een wachtrij. Maar goed, vorige gasten hebben er ook baat bij gehad. En hoe kunnen mensen in contact met jou komen? En waarvoor kan men bij jou terecht?
Allereerst, waar kun je mij vinden? Onder www.haptotherapie-bertadolfsen.nl.
Ja.
Dus dat is mijn website. Daar staat ook beschreven waar je bij mij
voor terecht kan.
Maar uiteindelijk gaat het over persoonlijke groei en ondersteuning in zeg maar je ontwikkeling als mens.
Ja.
En
vandaar dat je bij de groeimannen zit.
Ja, de goede man is het precies. Ja. Ja. En ja, ik heb vooral op mijn website uitgelicht bijvoorbeeld de burn-out problematiek. En relatieproblematiek. Want dat zijn toch eigenlijk wel een beetje de...
Ja, maar jij bent voor de mensen die dat nog niet wisten, hè, van tevoren, jij bent ook relatietherapeut.
Klopt. Ja, ja. Zowel individuele als relatietherapie.
Ja, ja. Leuk. Ja, ja. Oké. Okay. Mooi.
Okay.
Ja, Bert, we zijn er doorheen.
Ja. Weer een hele reis.
Mooi reis. Ja, ja, in één teug. Het voorbij. Het is
dus dank je wel voor mooie begeleiding en voor je vraag.
Nou, heel graag gedaan. Nee, fijn. En ook bedankt voor je, de delen van je kennis en je aanwezigheid. Ja, geen op- of aanmerking op. Dus dank daarvoor, Bert.
Fijn om terug te horen.
Ja. Dit was het alweer voor deze aflevering. Vond je deze aflevering waardevol? Laat even een beoordeling achter en tot de volgende keer.